Het is goed om vanmorgen hier zo samen te zijn als gemeente van Jezus Christus en zo samen met jullie. Hier ook zo te zijn voor Gods aangezicht, zo samen te aanbidden. En zo te ontdekken hoe goed het is dat we hem mogen kennen en hem mogen naderen. En onze liefde en dankbaarheid ook naar de Heere God echt mogen uiten. Vanmorgen in onze liederen en in onze gebeden. Ik wil vanmorgen graag iets met jullie delen ook. Ik heb zo tussen de bedrijven door wat opgeschreven, ook wat gedachtes. Ik heb de afgelopen weken zo wat nagedacht. Ook het is zo vakantietijd. En nagedacht ook over wat het zo betekent ook. Dat we vakantie hebben, dat we wat rust hebben. Zo'n periode in het jaar dat we ons wat terugtrekken van ons werk en van onze dagelijkse bezigheden en beslommeringen. En wat betekent dat dan? Hoe brengen we die tijd door? En dat is en velen van ons zijn op vakantie geweest misschien, niet allemaal. Misschien ook ben je gewoon thuis gebleven. Er zijn andere mensen die denken niet zo echt aan vakantie. Die hebben het hele jaar een beetje zo de tijd aan zichzelf. Die zijn gepensioneerd en genieten van de AOW en het pensioen. En dan is het allemaal wat anders misschien. Maar anderen zien er naar uit om een paar weken zo even alles achter te kunnen laten en te kunnen ontspannen. Bezig te zijn met je gezin misschien. Of op een andere manier die rust te zoeken waar we zo ook behoefte aan hebben. En we hebben dat zelf ook de afgelopen tijd wat geprobeerd ook. Het is niet helemaal gelukt met alle drukte die er zo op ons afgekomen is. Maar het is wat eigenlijk zo bijzonder is, vind ik, dat we iedere dag, iedere eerste dag van de week, dat we dan weer mogen beginnen met een dag van rust. Dat is zo de zondag. En dat komt eigenlijk, die gedachten, die principes komen eigenlijk vanuit Gods woord. Waarin God eigenlijk, in het Oude Testament zien we dat de Sabbat instelt voor zijn volk. Voor de mensen eigenlijk ook. Voor de mensen in het algemeen. En daar komen eigenlijk ook die principes, die gedachtes van rust vandaan. Dat God dat zo aan de mens wilde, heel bewust heeft willen geven. En en voor ons is dat eigenlijk de zondag geworden, die dag van rust. Dat is wel niet altijd herkenbaar in ons leven eigenlijk, in onze maatschappij. Omdat eigenlijk als je kijkt dus hoe onze maatschappij in elkaar is gestoken, hoe druk het eigenlijk is, het leven van alle dag. En mensen willen toe naar een economie van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat wordt dan over gepraat bijvoorbeeld. Om altijd maar continu te produceren, bezig te zijn, winkels open te zetten. Ons leven is gewoon druk. Ons leven is gewoon druk. Ik denk als je zou rondvragen vanmorgen ook en zeg, heb je druk? Dat waarschijnlijk de meeste mensen zouden zeggen, ja, ik heb het druk. We hebben een druk leven. Ons leven is gewoon gevuld met heel veel dingen. Ik denk wel eens ook, soms praten we daar eens wat over bij mensen van middelbare leeftijd bedoel ik dan. En dan kijken we terug en zeggen we, onze ouders die hadden toch niet zo druk als wij. Ik weet het ook niet helemaal zeker of dat zo was. Ik weet dat mijn ouders die stonden maandagsmorgens vroeg op om 4 uur. En dan deden ze de was al. Die er lag van zoveel dagen, ik weet niet hoeveel dagen. En dan, die waren dus op een andere manier denk ik ook druk bezig. Maar ik denk dat wij ook heel erg druk zijn met ons werk, met onze studie, met school. We hebben veel andere verplichtingen naast ons werk en studie. We moeten misschien zorgen voor familieleden. En dat heet dan met een mooi woord mantelzorg. We zitten misschien in vrijwilligerswerk. Dat is ook indrukwekkend wat mensen eigenlijk doen. We zijn erg onder de indruk geweest ook van Ellie's moeder lag dan in een hospice de afgelopen 2 maanden. En daar werken dan 40 mensen als vrijwilliger mee. Dat vond ik echt indrukwekkend om dat te zien en te horen. Hoeveel mensen zich daar eigenlijk dan zo voor inzetten voor zo'n kostbaar stukje werk. En zo kunnen we met heel veel dingen bezig zijn en druk zijn. En naast ons gewone werk. We moeten dan fitness doen, want onze gezondheid is dan erg belangrijk. Ik denk dat onze ouders dat woordje niet kenden. Maar wij moeten het wel doen, want we hebben geen lichamelijke inspanning meer in ons werk. Dus we zijn eigenlijk met heel veel dingen druk. Het hele jaar en de hele week. En ik heb zo geprobeerd de afgelopen week eens wat na te denken over wat is nou die betekenis, wat was nou de betekenis toen God op een gegeven moment zei dat er een Sabbat kwam. Dat er een dag kwam waarvan hij wilde dat daar rust zou zijn. Dat er rust zou zijn. En ik heb wat, ja, ik vond het echt heel verfrissend om daarmee bezig te zijn. Ook wat nieuwe gedachten die zo daarin naar boven kwamen. En ik wil daar vanmorgen gewoon graag wat van delen met jullie. Wat principes eigenlijk die opgesloten liggen in die instelling van die Sabbat. Wat God gegeven heeft, die speciale dag. Weet je, en als ik daarover spreek, dan is het ook goed om te zeggen dat het zo is dat de Sabbat, dat was dus een van de 10, zoals we het noemen, de 10 woorden, die 10 geboden die in Exodus 20 staan. En dat zijn 10 geboden waarvan ik geloof dat, waarvan ik dus zie eigenlijk dat die voor ons ook allemaal eigenlijk van belang zijn. Behalve dat ene gebod van die Sabbat. En wat bedoel ik daarmee? Dat is dat je ziet dat eigenlijk van alle 10 geboden van, je zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht als de Heere God dat zegt. Dat je niet voor hen zult buigen of zult dienen. Dat we niet ontrouw zijn, dat we niet stelen, dat we niet liegen, dat we onze vader en moeder eren. En die, jullie kennen dat, hoop ik, een beetje. Toch wat er staat, dat hoop ik heel goed zelfs. Maar dan zie je dus dat van die geboden, van die 10 geboden, die 10 woorden, die 10 principes, scheppingswetten die God gegeven heeft, dat er één gebod, al die andere geboden, die worden in het Nieuwe Testament herhaald. Maar het ene gebod van de Sabbat, dat wordt niet herhaald. Dat komt niet terug in het Nieuwe Testament. Het wordt er wel genoemd, maar dan wordt het steeds genoemd in relatie tot het Joodse volk. Maar nooit als iets wat wij dus ook zouden moeten doen. Soms is er wel eens wat gesprek en discussie over tegenwoordig. En zijn de christenen die dat ook, die zich daar naar uitstrekken, ik weet dat. Maar ik zie dat in het Nieuwe Testament niet dat dat een opdracht voor ons nog steeds is. En toch wil ik daar vanmorgen bij jullie stilstaan bij die betekenis van die Sabbat. En daar is wat naar kijken samen vanuit Gods woord. Omdat de principes, geloof ik, die God daarin gelegd heeft en die erachter opgesloten zijn, dat die principes voor ons nog steeds eigenlijk van belang zijn. En van heel erg groot belang zijn. Misschien wel meer in onze tijd dan in enige tijd voor ons, vanwege die enorme drukte en druk ook die er op heel veel mensen ligt. Om daar gewoon over na te denken, te zien wat is eigenlijk wat God daarmee wil zeggen. Ik wil een moment gewoon even stilzijn en bidden om de zegen daarover. Vader, wilt u zo met ons zijn? Ook als we uw woord open doen, dan een aantal teksten ook het lezen. Daar samen even bij stilstaan om te zien wat u daar ook door tot ons wilt zeggen, Vader. We weten steeds weer dat ja, uw woord een woord is dat eeuwigheidswaarde heeft. Tot wie anders ook zullen we heen gaan, zoals Petrus dat zegt. O Vader, o Heer Jezus, want u hebt woorden van eeuwig leven. En daarom willen we zo buigen voor uw woord en het met eerbied echt ook aanhoren en lezen en tot ons nemen. En we bidden zo, Heere God, dat u ons daarin echt zegent. We danken u voor uw liefde. We danken u dat we u zo mogen naderen, ook in deze samenkomst. En we prijzen u en we danken u in Jezus' naam. Amen. Weet je, de eerste betekenis eigenlijk van die Sabbat, die vinden we eigenlijk terug. Eigenlijk is het altijd goed om, als over iets gesproken wordt in de Bijbel, om te kijken waar het voor het eerst in de Bijbel genoemd wordt. Omdat je, als je dat gaat zien en ontdekken, dan kun je vaak iets zien van wat het betekent op dat eerste moment. Dan kun je vaak de grondlijn van iets ontdekken, wat eigenlijk het principe is wat erachter zit. En ook als je dus nadenkt vanmorgen over de Sabbat, wat dat betekent, dan wil ik met jullie even teruggaan naar het eerste, de eerste plaats waar het genoemd wordt, in Genesis hoofdstuk 2. In Genesis hoofdstuk 2, daar zien we, ik heb ook voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben of geen Nederlandse Bijbel bij zich hebben, die kunnen het ook meelezen vanaf het scherm. In Genesis hoofdstuk 2, daar staat: op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Weet je, in deze tekst, en dat moet je echt proberen vast te houden ook vanmorgen, in deze tekst, daar komen de oorspronkelijke bedoeling van die dag, van die Sabbat tegen. Dit was de dag die volgde op 6 eerdere scheppingsdagen. God had in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen. Genesis vertelt ons daarover. Maar op die 6e dag, daar weten we, daar werd de mens geschapen. De 6e dag. Dus de laatste van de 6 scheppingsdagen. Daar wordt de mens geschapen. En daarna, op die 6e dag, moet je dus even proberen in te denken. Hè? Stel dat jij die eerste mens was. Dan ben je daar geschapen, je bent daar neergezet op de aarde. En dan is die dag, die is voorbij en dan komt er een nacht. Want God had dag en nacht geschapen, licht en donker. En dan komt er een nieuwe dag. En dan is daar opeens een geweldige aarde. Een prachtige schepping. Met die dieren, die bomen, die bloemen. De zon die schijnt in een aangename temperatuur. En dan opeens is daar die 7e dag breekt eraan. Dan sta je daar als mens op die aarde. En dan heb je daar zomaar het paradijs voor je liggen. En, dat is de, en, dat, en dan is daar de 7e dag. Dan heeft God daar die 7e dag gemaakt. De mens die op de aarde leefde, die begon met een dag van rust. Die mens die stond daar op die aarde en die kon helemaal niets doen. Die hoefde ook niets te doen op dat moment. Die begon, de mens kwam op de aarde en het enige wat die mens kon doen, dat was genieten van God, want God was daar en er was een intieme relatie tussen God en de mens. Die mens kon alleen maar genieten van God en van de schepping van God. Anders kon hij niet doen. En hoefde hij ook niet te doen. Dat was Gods bedoeling. Dat die mens daar stond, daar was, daar liep, daar leefde en kon genieten van God en van zijn schepping. God had gewerkt en hij had de mens daar geplaatst en hij gaf hem een dag van rust. En die mens die kon er helemaal niets aan toevoegen. Die mens kon alleen maar gaan genieten van God en van die schepping. Pas daarna zien we, mocht die mens, die mocht gaan werken. Maar het leven begon vanuit die rust. Weet je, en dat is gewoon dat is eigenlijk het hele principe, het basisprincipe, het grondprincipe, laat ik het zo zeggen, wat achter die gedachte van die schepping zit, van die Sabbat zit. Later werd de Sabbat ook een dag om op adem te komen. Dus ook als je dus in de 10 geboden kijkt, dan zie je dus dat het, dus die wet van Mozes, 6 dagen werken en 1 dag rust. Dus het houden van een rustdag, een dag om bij te komen, van alle drukte en inspanning, dat is ook een wet die God gegeven heeft. Maar zo was het niet in het allereerste begin. Het allereerste begin was dat die rust, waar het ten diepste om gaat op de Sabbat, die is van een hele andere orde dan alleen maar rusten van de moeheid van het werk. Snap je wat ik bedoel? Snap je, dat is eigenlijk de gedachte. Dat is de kerngedachte. En dat is een hele diepe gedachte, vind ik. Bijzonder is ook, vind ik, dat er staat dat God rustte op die 7e dag. En dan denk je van, ja, waarom moest God nou rusten? Ik weet niet of je dat wel eens hebt afgevraagd. Moest God nou rusten? Was God moe? De Bijbel zegt dat God niet moe wordt. Hij sluimert niet en hij slaapt niet. Zegt Psalm 121. Dus God hoefde niet te rusten. Maar God genoot ook van zijn schepping. Hij rustte, hij genoot. Weet je, letterlijk betekent dat woordje Sabbat ook als het ware. Je kunt zeggen een time-out. Het is een time-out. Het is even afschakelen. Even stoppen. Even genieten. En God genoot van zijn eigen schepping op die 7e dag. Dus het eerste principe van de Sabbat is de rust, het genieten van God en van zijn schepping. Maar er is nog een andere prachtige gedachte achter die schepping. Dat is dat, achter die Sabbat bedoel ik. Die Sabbat, dat is met een beetje moeilijk woord, een voorafschaduwing. Die Sabbat die had ook iets te zeggen. In het tweede Bijbelboek, dat boek Exodus waar ik het net over had, dat vinden we die 10 geboden. En de eerste 4 geboden daarvan, die gaan over onze relatie met God. De manier waarop we hem liefhebben, met heel ons hart en met heel onze ziel, met heel ons verstand en met alles wat in ons is. En die laatste 6 geboden, die gaan over onze relatie met onze naasten. En het houden van die Sabbat, dat was het 4e gebod, zal ik het maar even noemen. Dat gebod, dat is dan een woord wat wij gemaakt hebben. Het zijn de 10 woorden, staat er in de Bijbel. Maar het 4e woord, het 4e gebod, dat ging over die Sabbat. Exodus 20, ik wil dat vanmorgen even met jullie lezen ook. Het staat in Exodus 20. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. En dan wil ik nog een tekst daarbij lezen ook, uit het Nieuwe Testament. In Colossense 2, daar zegt Paulus, maakt hij een hele bijzondere opmerking over die Sabbat. Dan zegt hij, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en Sabbat. Dit alles, zegt hij, is slechts een schaduw van datgene wat komt. De werkelijkheid is Christus. Dat is heel bijzonder wat hij daar zegt. Ik weet niet of je daar zo wel eens over nagedacht hebt, wat daar staat over wat Paulus daar zegt. Paulus, dat was een voormalige fariseer. En die wist precies hoe dat in elkaar stak met de Joodse leer en met de Joodse wet. Die hoefde je niks te vertellen. Hij wist dus als geen ander wat die vorm en die inhoud van die Sabbat moesten zijn. Wat we net gelezen hebben uit Exodus 20. Dus het gebod wat God gegeven had. Als niemand anders wist Paulus waar het over ging. En dan zegt deze apostel dat eten en drinken, dus ook de feesten, de offers, alles, de Sabbat, die zijn slechts een schaduw. Een schaduw van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is Christus. Als ik daar iemand om de hoek zie komen, hier in de zon, en er komt iemand aanlopen en dan zie ik die schaduw daar komen. Dan weet ik, daar komt iemand aan. Maar die schaduw, dat is niet de persoon zelf, dat is maar zijn schaduw. Die persoon werpt zijn schaduw vooruit. En als ik dan even wacht, dan komt daar die persoon zelf aanlopen. En die persoon, dat is de werkelijkheid. De echte persoon die achter die schaduw zit. En wat Paulus hier nou zegt. Hij zegt, alle feesten in het Oude Testament, ook de Sabbat, die zijn een schaduw van wat werkelijk zal komen. En die schaduw, dat is een schaduw van de werkelijkheid en die is Jezus Christus. Er is nog een tekst die dat zegt in Hebreeën 10. Ik geloof niet dat ik die opgeschreven heb. In Hebreeën 10, oh ja, Hebreeën 10, daar staat, dat is nog een tekst die dat zegt. Ik probeer dat wat duidelijk te krijgen. Dat het helder te krijgen, wat het betekent. In Hebreeën 10, daar staat, omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog zou komen, moet komen, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft die wet ook niet de kracht om diegenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Dus alles wat we lezen in de wetten van God, de wetten van Mozes, de Sabbat, de feesten, alles, het is er om te laten zien wat de werkelijkheid is. En die werkelijkheid die is Jezus Christus. Dat is een tweede principe eigenlijk achter die Sabbat. Die Sabbat, en dat is een derde punt wat ik wil noemen, dat is ook een dag om uit te rusten, om te ontspannen. Ik wil daar vanmorgen niet veel van zeggen. Misschien dat ik een andere keer daar nog eens wat op doorga. Maar die Sabbat, die heeft het principe in zich dat we gewoon een dag in de week moeten uitrusten. Weet je, bij de Franse Revolutie, dat is al een tijdje geleden, maar daar hebben ze op een gegeven moment voerden ze daar de regel in dat er gewoon 7 dagen in de week gewerkt zou worden. Ik weet niet precies, ik kon dat niet achterhalen hoeveel uren dat waren op een dag. Maar het principe werd ingevoerd, er wordt gewoon 7 dagen in de week gaan we werken. Dat is zo'n aantal maanden doorgegaan. En toen zijn ze daar hals over kop op teruggekomen. Want overal stortte eigenlijk de samenleving zelf als zodanig stortte gewoon in. Mensen storten in en de samenleving stort in. Mensen werden gedwongen om 7 dagen in de week te werken. En dat liep dus helemaal mis. En ik denk dat het heel vaak misloopt in onze tijd. Waar je ziet dat mensen geen ritme meer kennen van 6 dagen werken en tenminste 1 dag rust. Als we het zouden willen, zouden we zelfs 5 dagen kunnen werken, denk ik, en 2 dagen rust. Maar het principe wat God geeft, is 6 dagen bezig zijn met de dingen van alle dag, met ons werk, met onze verplichtingen, met school, met studie. En 1 dag, zegt hij, Sabbat, time out, afschakelen, rust. Weet je, onze lichamen hebben dat nodig. Mijn lichaam heeft dat nodig. Soms denk ik dat ik het niet red met 1 dag. Mijn lichaam heeft het nodig om tot rust te komen. Het is heerlijk als je goed geslapen hebt, bijvoorbeeld. Hè? Maar het is heerlijk als je een dag echt mag rusten. En onze emoties hebben het nodig. Dat we op adem komen. Weet je, soms gebeurt er zoveel in een week. Dat je gewoon het niet allemaal kunt verwerken. In de week zelf. Op de dag zelf. In een week. En dat je gewoon een dag extra nodig hebt om dingen op een rij te zetten en terug te kijken en nieuwe kracht op te doen om je emoties ook weer te verfrissen en te versterken. Onze geest heeft het ook nodig. Dat we een dag afschakelen en die time-out nemen. Het is gewoon vaak zo, denk ik, ook dat we door de dingen van alle dag, de beslommeringen van alle dag, dat die dingen van die eeuwigheidswaarde hebben die in onze geest zijn, die in ons zijn, dat die zo weg kunnen vloeien. Ik weet niet of je dat herkent. Maar de dingen zo van alle dag, die kunnen ons zo in beslag nemen, dat we gewoon de dingen die werkelijk waarde hebben, de dingen van eeuwigheidswaarde, dat die zeg maar op de achtergrond raken. En ik vind het altijd zo'n zegen als ik dan hier in de dienst kom, in de samenkomst, dat ik besef, ik kom hier aan het begin van een nieuwe week. En dan soms kom ik ook moe. Dan ben ik ook moe. En ik zie iemand gapen daar. Ik heb dat soms ook, dan kom ik moe van een drukke week. En dat was met opzet, denk ik. En dan kom je hier en dan heb je soms moeite misschien om je gedachten erbij te houden. Maar dan is het, ik ervaar het als een zegen dan. Dat je gewoon hier kunt zijn en het woord van God tot je mag laten komen. En God kunt dan bidden. Dat geeft gewoon mijn nieuwe kracht. Dat is een verfrissing. Dat is een verademing. Dat geeft je moed en kracht. Dat tilt je op, ook buiten, op boven de dingen van alle dag. En het is gewoon een zegen. Dat is een van de zegeningen, vind ik, van het christen zijn. Dat je gewoon zo bij God mag komen en daar ook die rust en die ontspanning vindt. En zo de kracht krijgt ook in je ziel en je geest om die nieuwe week in te gaan. Die Sabbat is het, dat is het derde eigenlijk, om uit te rusten, om te ontspannen. Het vierde en het laatste wat ik wil noemen is dat de Sabbat, die spreekt over onze verlossing. In Deuteronomium hoofdstuk 5, een tekst heb ik niet opgeschreven, maar in Deuteronomium 5, dat moet je zelf maar eens lezen, daar staat dat de Sabbat een dag is om te vieren. Een dag om te herinneren dat de Israëlieten slaven waren geweest, maar dat ze uit Egypte waren verlost en nu vrije en verloste mensen waren. Een dag om te vieren. Een dag om onze verlossing te vieren. Ik lees dat eventjes, ik heb het even erbij gezocht, in Deuteronomium 5. Daar zegt God dan dat, dus die Sabbatdag, ik zal niet dat hele stukje lezen, maar dan staat er, opdat gij, want gij zult gedenken dat gij dienstknechten, Deuteronomium 5 vers 15, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Nou is dat natuurlijk iets voor het Joodse volk. En dat was het volk dat werd uitgeleid. Gods volk werd uitgeleid uit de slavernij van Egypte. En God gaf die Sabbat dus ook als een dag om die verlossing, die bevrijding van die slavernij, om dat te vieren. Maar die gedachte daarachter, dat is ook een gedachte voor ons. Die gedachte is dat God ook mij verlost heeft. Dat hij ook ons verlost heeft. Ons vrijgemaakt heeft van de slavernij, van de zonde. En ook wij mogen dat vieren dat we verlost zijn. Dat we kinderen van God geworden zijn. Dat is de Sabbat, de gedachte, principe van de Sabbat. En dat doen we denk ik ook op de zondag. Natuurlijk, dat we vieren, dat we hè, met onze liederen, met onze gebeden. Maar de gedachte daarachter, ik probeer dat, weet je, dat wil ik proberen te laten zien. Dus die verlossing, die bevrijding, is een gedachte, een principe achter die Sabbat. Weet je, vroeger als kind, dan, weet je, die zondag, dat is voor veel mensen nog best een heel punt. Ik ben zelf opgegroeid dat het een dag was dat ik, dat er weinig vreugde werd beleefd ook op die dag. Ook in de kerk waarin ik opgroeide. Ik leerde meer hoe ellendig en zondig ik was. Dan dat gevierd werd dat we verlost zijn door het kostbare bloed van Jezus Christus. En dat is het principe wat God hier eigenlijk in die Sabbat legt. Dat we die verlossing vieren. Dat we kind van God geworden zijn. De Sabbat is een dag om te vieren. Weet je, in Hebreeën 4, we zullen dat niet lezen, daar zegt God tegen, eigenlijk, de schrijver van Hebreeën zegt er eigenlijk tegen Joodse gelovigen die daar wat teruggevallen zijn in hun oude Joodse gewoontes en wetten. Daar zegt hij tegen hen, jullie houden week in. Ik heb dat wat vrij vertaald. Maar daar staat, jullie houden week in, week uit de Sabbat. Je zorgt ervoor dat je niets verkeerd doet en dat je houdt aan alle regels. En dan komt daar het verwijt eigenlijk. Toch zijn jullie nooit in mijn rust binnengegaan, zegt de Heere God. Jullie houden je aan een uiterlijke rust en dat is een goede zaak. Maar de echte rust, die kennen jullie niet. En weet je, dat is een fundamenteel principe, geloof ik, in het Koninkrijk van God. Dat is dat we leven vanuit een rust. Hebreeën spreekt over een Sabbatsrust. Een echte Sabbatsrust. En die Sabbatsrust, om dat met de woorden van Paulus te zeggen, die is Jezus Christus zelf. Jezus heeft alles volbracht aan het kruis. Hij is gekomen en hij heeft ons verlost. En van daaruit, hij heeft mijn zonde gedragen. Hij heeft plaatsvervangend geleden aan het kruis. Hij heeft mijn straf, de doodstraf, heeft hij voor mij gedragen. Weet je, en door alle eeuwen heen is er niets wat de mens kan toevoegen aan het verlossende werk van Jezus Christus. Ik kan er niets aan toevoegen. Het enige wat ik kan doen is geloven wat Jezus voor mij deed. Wat Jezus voor mij heeft gedaan. En daarmee, zegt de Bijbel, daarmee ingaan, binnengaan in die echte Sabbatsrust. Als ik aanvaard en geloof wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan. Ik moest zo denken aan die tekst die Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 11. Daar zegt hij, kom tot mij. Hij staat ook op de beamer, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus nodigt ons uit. Hij roept ons. Kom, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Weet je, in het Oude Testament, als de hoge priester dienst moest doen in de tempel, dan stond hij in de tempel. Dan stond hij daar om dus voor het aangezicht van God. Maar weet je wat er van de Heer Jezus staat? Dat hij na één offer gebracht heeft, het offer van zijn leven, dat hij voor altijd gezeten is aan de rechterhand van God. Dat hij zit aan de rechterhand van God. Weet je, zitten, dat drukt rust uit. Dat drukt rust uit. En het bijzondere is eigenlijk wat er staat in Efeziërs hoofdstuk 1, dat wij met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten. Wij zijn met hem gezeten. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En wij mogen, wij zijn met hem gezeten. Weet je, dat drukt zo uit dat we mogen leven, dat we leven. Zo verbonden zijn met de Heer Jezus, dat we leven en leven mogen vanuit die rust. We waren vorige week in een samenkomst in Ermelo. Het was een fijne dienst hadden we daar en daar sprak ook Willem Ouweneel. Het was zo bijzonder dat hij sprak over Psalm 23. Het is voor ons zo een psalm geweest die ons ook wat begeleid heeft door de week, wat gedragen heeft, moed en kracht gegeven heeft. Zo'n bijzondere boodschap was dat ook, op zo'n bijzonder moment voor ons als gezin. En die woorden, die kun je eigenlijk blijven innemen tot je, omdat ze zo bijzonder zijn. De Heere is mijn herder, zegt David. Mij ontbreekt niets. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Het is zo bijzonder dat David de Heere God kent als een herder. En niet alleen als hun herder, maar als zijn herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En dat hij zo ervaart dat God hem brengt op die plaatsen van rust. Aan die rustige wateren. En dat zijn ziel verkwikt wordt door die omgang met de Heere God. Ik wens dat ons toe. Ik bid dat ons toe. Voor mezelf en voor ons allemaal. Dat we zo die rust mogen kennen van het bij God zijn. Het bij hem zijn. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroostte mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En wat me zo bijbleef van wat Willem Ouweneel zo deelde vorige week, dat vond ik ook zo mooi, is dat hij zegt, wij denken dan, als we dat laatste vers lezen, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen, dan denken we dat straks, ja, dan zijn we bij de Heere God, daar in de hemel. Ja, dat is ook zo. Dat geloof ik ook echt. Maar het bijzondere als dat hier in die psalm staat, is dat dat betekent het huis van de Heer. Dat is de plaats, dat David die plaats binnengaat waar God is. Dat hij die gemeenschap met God zoekt. Dat hij in de tempel wil zijn. Of in het verborgene waar die God zoekt en zegt, ik wil dat huis van de Heer binnengaan. Daar wil ik zijn. Daar word ik verkwikt. Daar voert Hij mij aan rustige wateren. Amen. Zullen we even stil zijn? Heere God, wat is het goed als we zo tot u mogen naderen, Heer. Wat is het kostbaar dat u ons elke eerste dag van de week weer in het hart geeft dat verlangen ook om hier te zijn, in de gemeente te zijn, in uw huis te zijn. Om u te zoeken, Vader, om u te naderen, om u te aanbidden, om u te danken. Vader, dat willen we vanmorgen ook zo doen. U bent onze God en wij prijzen u en we danken u. U bent onze herder die ons kent en die voor ons zorgt en die ons leidt. Heer, we prijzen u daarvoor. Dat u ons zo zegenen, Vader. Ook in het overdenken, in het mediteren over uw woord. Wat we zo gelezen hebben vanmorgen. Vader, ik bid dat u het zo uitwerkt in onze harten, in onze gedachten. Ik bid u dat zo in Jezus' naam. Amen.